Je luistert naar een medicijnkast in de serie over demedicalisering naar aanleiding van de Dag voor Verantwoord Medicijngebruik. Vandaag de thematische podcast waarin we praten over demedicaliseren en dan specifiek het gebruik van minder inhalatiecorticosteroïden bij COPD. Ik ben Ruud Kolen van Brakel, directeur van het IVM. De gasten vandaag zijn Lisette van der Bemt en Bert van Bremen. Lisette, als jij op een feestje bent en iemand vraagt jou wat je doet, wat zeg je dan?
Heel veel, maar vooral ben ik onderzoeker bij het Radboud UMC op het gebied van chronische luchtwegaandoeningen. En ik probeer dat ook wat meer naar de praktijk te brengen door in het bestuur van de KHAG te zitten. KHAG is de COPD astma huisartsenadviesgroep in Nederland.
Ja, ja. En jouw eigen achtergrond?
Ik ben zelf gezondheidswetenschapper en heel lang geleden ook nog opgeleid tot diëtist.
Heel lang geleden. Goed, Bert van Bremen, hoe zou jij jezelf introduceren? Je staat op datzelfde feestje, je zegt ik wil meedoen.
Datzelfde feestje, dat is gezellig. Dus we kletsen over van alles, maar uiteindelijk to the point is dan, ik ben na tropenperiode ben ik apotheekhoudend huisarts geworden in de wijk, Zuidwest-Drenthe. Dat heb ik gedaan tot 1 juli, jongsleden. Daar heb ik de praktijk overgedaan. En ik was toen al werkzaam voor onze zorggroep. Dr. Drenthe tegenwoordig, HZD was dat eerder. Daar was ik kaderarts astma COPD. En daar ben ik nu 3 dagen voor gaan werken. En omdat je dan op een feestje staat, dan zeg ik van, sinds ik gestopt ben met de praktijk, heb ik nog steeds een vakantiegevoel.
En maar toch nog steeds bezig, hè? Dus niet echt gestopt.
Ja. Nee, zeker niet. 3 dagen aan het werk. Tenminste, dat probeer ik zo binnen de kaders te houden. Ja. Maar wel daar gewoon een vakantiegevoel en dus ook tijd voor dit soort projecten, wat heel leuk is.
En naast mij zit Anke Lambooi, mijn collega Anke. Voor degenen die niet eerder hebben geluisterd, introduceer jezelf even.
Ik ben Anke Lambooi, apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. En ik hou me daar veel bezig met projecten op het gebied van spiegelinformatie. Volg samen met Lisette een opleiding tot Implementation Science Practitioner met financiering van ZonMW.
En jullie zitten niet voor niks hier aan tafel, want jullie hebben een project gedaan als het gaat om het minderen van inhalatiecorticosteroïden.
Ja, dat klopt. Het minderen is, kan iets meer gespecificeerd worden. En het is eigenlijk begonnen al in de standaard. Hè. De standaard beschreef al dat je oneigenlijk gebruik van ICS, dus inhalatiecorticosteroïden, bij COPD-patiënten, dat je die moest stoppen. Dat was prachtig, maar het werd nooit geïmplementeerd. En dit onderzoek ging erover, maar waarom lukte dat dan niet? En wat is er nodig om het wel te implementeren? Dus dat is waar we mee bezig zijn geweest. En dat hebben we eigenlijk onlangs afgerond. We hebben nog een eindgesprek bij de ZIN. De ZIN was de ondersteuner. Zorginstituut Nederland. Ja, dat is eigenlijk het verhaal.
Ja, er zijn dus heel veel patiënten met COPD die een inhalatiecorticosteroïd gebruiken. Hè, terwijl dat er maar een klein deel echt een indicatie voor heeft. Bijvoorbeeld als er ook sprake is van astma. Of als het echt aangetoond longaanvallen kan voorkomen. Vaak starten ze daar al heel vroeg mee. En toen dus het ZIN aangaf van, goh, wij zoeken een groep die hierna wil gaan kijken, hadden wij zoiets van, het is van belang om niet alleen bij de patiënten die het oneigenlijk gebruiken te staken, maar vooral ook de boodschap uit te zenden van, ga er nu niet mee starten bij patiënten die hier geen indicatie voor hebben. He, dus eigenlijk een breder doel geformuleerd als wat in eerdere projecten eigenlijk in de regio's gedaan is.
Ja, want dat is dan ook de definitie van gepast of ongepast gebruik.
Ja, de definitie van gepast gebruik is als een patiënt er ook echt daadwerkelijk baat bij kan hebben. He, dus als er sprake is van astma, daar is inhalatiecorticosteroïden heeft daar een hele belangrijke rol in. En er is ook een bepaalde groep COPD-patiënten die longaanvallen hebben, waarbij aangetoond is dat dan een inhalatiecorticosteroïd het risico op een volgende longaanval kan verkleinen. Maar dat zijn echt wel de 2 indicaties, zeg maar, om die medicijnen voor te schrijven. Maar vooral ook omdat ze vaak samen met andere medicatie, hè, in een inhalator zitten. Je hebt heel veel combipreparaten. Dan zie je dat heel veel COPD-patiënten deze medicatie gebruiken. Zelfs vaak zonder het zelf te weten.
Ja. En heb je een idee over de omvang van dat ongepast gebruik?
Jazeker, dat is het streven lijkt te zijn hè, uit onderzoek dat 25% van de patiënten met een COPD, die komt wel in aanmerking voor een inhalatiecorticosteroïd. Landelijk lijkt dat tot 60% te zijn. Dus er is, dat betekent dat vrij veel COPD-patiënten ten onrechte een ICS gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is dan de omvang. Er zijn iets van een 500.000 mensen met COPD. Dus als je dat dan omrekent, zijn er toch wel vrij veel die het in onrechte dat gebruiken met alle...
Ja, ik tel even snel. Dat zijn 375.000 mensen die onterecht die middelen gebruiken.
Nou ja, met dan het risico van bijwerkingen.
Ja.
Want dat is misschien wel de belangrijkste reden om het toch te stoppen.
Ja, maar wat zijn de belangrijkste bijwerkingen?
Nou, er zijn er verschillende, maar de belangrijkste denk ik wel longontsteking. En je hebt natuurlijk wat relatief kleinere bijwerkingen aan keelklachten, aan blauwe plekken, aan botproblemen. Maar vooral de longontsteking staat dan wel op de voorgrond.
Ja. En jullie dachten bij het Radboud UMC, wij kunnen dit project gaan doen. Ja. Wij zoeken een huisarts die mee kan werken en je dacht meteen aan Bert.
Ja.
En vandaar dat Drenthe aan de beurt was.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, we kennen Bert als een hele enthousiaste kaderhuisarts. En echt iemand die in de regio ook goed een project kan promoten. En dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Ja. Bert bleek ook interesse te hebben om met ons samen te werken. Dus zodoende dat we samen gestart zijn.
Ja. Ja. En wie zijn er nog meer bij betrokken bij dit project?
Ja, er wel heel veel mensen vooraf om te kijken, juist die vraag te stellen. Hè, van waarom lukt het niet? Hoe bereik je de patiënt? Dus de patiënt zijn erbij betrokken. Maar ook alle zorgverleners, apothekers, vanuit de huisartsenpraktijk, vanuit het ziekenhuis, thuiszorgorganisatie. Dus we hebben heel breed al die mensen geïnterviewd en gevraagd van wat is nou hetgene waar je tegenaan loopt? Wat
merk jij in het voortraject?
In het voortraject. En daaruit zijn dan wat aanbevelingen gekomen die we hebben te harte hebben genomen, in het project hebben geschreven en op die manier gekeken van hoe kunnen we dan al die zaken die uit die interviews zijn gekomen, hoe kunnen we die slechten en kijken dat het toch wel geïmplementeerd kan worden.
Ja.
Ja, wij zijn dus eigenlijk alle stakeholders, hè, zoals dat vaak genoemd wordt. We hebben eerst gekeken van wie zijn dan al die stakeholders als het over dit onderwerp gaat. En die hebben we allemaal geïnterviewd en we hebben ze bij elkaar gezet om inderdaad de koppen allemaal dezelfde. Hè, dat iedereen er hetzelfde over dacht. En daar is dus het plan uit ontstaan, zoals het uitgevoerd is in Drenthe. Wij zitten hier met z'n tweeën. Het projectteam bestaat uit 4 personen. Tjacht Schermer, epidemioloog, ook van dezelfde afdeling is daarbij betrokken. En we hadden het geluk om Tijn Kool aan boord te hebben, die volgende week zijn inauguratie heeft als hoogleraar passende zorg. Dus dat was voor ons project wel een hele belangrijke toevoeging. Ja.
We gaan zo meteen even verder praten over datgene wat het project zo succesvol heeft gemaakt en datgene waar jullie tegenaan zijn gelopen als lastige zaken. Maar Anke, jij hebt ook gekeken naar de omvang van het gebruik.
Ja, nou ja, we zagen inderdaad datzelfde rapport van Zorginstituut. Hè, daar baseren we dan de cijfers op. We zien dat zo'n schatting 15-44% van de COPD-patiënten mogelijk ten onrechte behandeld wordt met een ICS. Best wel veel. Ik wil even terugkomen op je rekensom, Ruud. Niet alle 500.000 COPD'ers gebruiken een ICS, gelukkig. Maar het is wel een substantieel deel van de patiënten wat wellicht zou kunnen stoppen. En inderdaad de nadelen die je mooi benoemt. De verhoogde kans op longontsteking, maar ook schimmelinfecties in de mond. Dus het is echt wel een groep die aandacht verdient. En tegelijkertijd, ik heb zelf veel in de apotheek gestaan, is COPD altijd een heel lastig ziektebeeld om die op basis van je apotheekgegevens te gaan identificeren. Ja, omdat we boven de 40 jaar zowel astma als COPD-patiënten zien die deze middelen gebruiken. Dus ik denk dat hier de samenwerking tussen huisarts en apotheker een hele mooie toevoeging kan zijn. Ook aan de projecten die je normaal in één centrum of in een apotheek zou kunnen uitvoeren. Dus ik ben ook dadelijk wel heel benieuwd naar de samenwerking, hoe dat gelopen is.
Ja, want de selectie van patiënten is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel ervan. Hoe zijn jullie daarin te werk gegaan?
Ja, als het dus gaat over patiënten die het mogelijk ten onrechte gebruiken, hebben we gebruik gemaakt van de systemen die eigenlijk in bijna alle zorggroepen en huisartsenpraktijken wel gebruikt worden. Hè, de informatiesystemen. Alle patiënten die in een zorgprogramma zitten, daarvan worden gegevens eigenlijk naar de zorggroep teruggecommuniceerd. En inhalatiecorticosteroïden gebruik is daar een belangrijke in. Dus dat maakte het wel makkelijk, zeg maar, om een eerste selectie te maken van mensen met COPD die een ICS gebruiken. En vervolgens is het dan verder om te kijken van ja, is dat terecht of is dat ten onrechte? He, en dat is dus dan in de huisartsenpraktijk op basis van die lijst gebeurd om te kijken van ja, is hier toch sprake van astma? Want dat is echt een heel belangrijk probleem, is verkeerde diagnoses astma in het dossier. He, dus mogelijk als bijvangst is daar ook een verbetering, heeft daarin plaatsgevonden. Omdat ze van, nou ja, is dit nu echt een astma-COPD-overlap? Of is dit een COPD-patiënt? He, dus er heeft heel wat diagnostiek extra plaatsgevonden in de huisartsenpraktijk.
Dat betekent dus ook dat de huisartsen mee moeten willen werken. Nou, hoor ik al dat jij een hele enthousiaste huisarts bent, dus iedereen meekrijgt.
Ja. Nou, iedereen, dat zou heel mooi zijn, maar misschien ook wel te druk. Maar ja, je hebt natuurlijk wel mensen nodig, weet je, daar gaat het om. En het is denk ik van belang om vooral aan te geven dat het niet is dat je meer werk gaat krijgen, want dat is natuurlijk wat je heel vaak hoort, van ja, nog meer erbij en dat kan allemaal niet en te druk. Dat is bijna een mantra aan het worden. Al of niet terecht, hè? Ik bedoel, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar je hebt wel niet alleen de huisarts, maar de hele praktijk nodig. Hè? Want alleen de huisarts redt dat ook niet. Maar de praktijkondersteuner is denk ik van veel groter is nog belang. En het netwerk heb je nodig. Hè? Want jij zegt al, Anke, als apotheker zie ik dat wel voorbij komen. Maar als je apotheker niet bij betrekt en je stopt je medicatie in de huisartsenpraktijk en een patiënt gaat vervolgens voor een haalrecept naar de apotheek die niet weet dat het gestopt is, nou, dan wordt dat weer verlengd. En dan een patiënt heeft vaak geen idee van, is dit nou een corticosteroïd of is dat een luchtwegverwijder? Ja, zo'n puffje, zo'n groene of zo'n apparaatje. Verder, heel vaak komen ze dan niet.
Nee, overigens hoor ik nog steeds heel veel mensen zeggen luchtwegverwijderaar.
Dat doen we maar niet.
Dat doen we maar niet.
Dat is heel vervelend.
Ja. Maar goed, dus die heb je dan nodig. En daar begint het dan mee. En het, Lisette zegt, hè, van cijfers vanuit het systeem. Het mooie daarvan is dat er aandachtsrapporten als het ware automatisch gegenereerd worden. Dus je hebt het aandachtsrapport, COPD, patiënten met ICS, met de namen van de patiënten erbij. Dus je hoeft helemaal niet op zoek te gaan. Je hoeft alleen maar dat rapport aan te klikken. Want dat is al voor je gemaakt. En vervolgens kun je dan naar de patiënten kijken en dan kun je ze kritisch langslopen van, klopt de diagnose wel, zoals Lisette dat net verwoordde. Ja.
En dan komen die patiënten of dan roep je die patiënten op. Zijn die patiënten bereid om mee te werken, om af te bouwen?
Ja, verbazingwekkend misschien. Hè? Want dat is inderdaad de indruk die bestaat. Van veel patiënten zijn wel bereid om hieraan deel te nemen. Hè? Wat daarbij wel heel erg van belang is, want we hebben de mensen nadien ook geïnterviewd, de patiënten, is dat ze een goede vertrouwensband hebben. Vooral met die praktijkondersteuner. Dat is toch degene die vaak zo'n stoptraject begeleidt. En ook degene die de patiënt oproept van, hey, misschien moeten we toch je medicatie gaan herzien. En juist een goede band tussen die praktijkondersteuner en die patiënt, die is echt cruciaal om een patiënt te overtuigen om te stoppen met om dit te gaan proberen in ieder geval.
Kun je iets zeggen over de omvang van de groep patiënten die bereid is om te stoppen? En
per praktijk. Dus dokter Drenthe is een hele grote zorggroep. Dat beslaat heel Drenthe, hè? 115 huisartsenpraktijken. De hele regio eigenlijk kon niet onder het project uit. Omdat op allerlei plekken, ook al ging het niet over dit onderwerp.
Ik zie je stiekem glimlach, Bert. Dat heb je toch maar mooi voor elkaar gekregen.
Er werd toch de boodschap verkondigd.
Luister naar de cijfers.
Er werd toch de boodschap verkondigd van, schrijf nou geen inhalatiecorticosteroïden voor als daar geen indicatie voor zijn. En in de regio, zeg maar, als we gaan kijken naar het actueel ICS-gebruik, hè, dus COPD-patiënten die het afgelopen maand nog zo'n medicijn gebruikt hebben, zagen we een daling van 37 nog wat percentage naar met 4,7% omlaag in de periode van 15 maanden. Dus dat is best wel op de hele regio best wel groot. En er waren er ook een aantal praktijken die zeiden, nou ja, we gaan ook die patiënten actief oproepen en we gaan jullie daarover informeren hoe dat het met die patiënten gegaan is, want dat is natuurlijk dan voor ons ook van belang. En dan gemiddeld per praktijk stopten zo'n 5 patiënten. Het is ook wel voor patiënten van belang, de timing, zeg maar, waarop ze stoppen. Hè. Er zijn ook patiënten, als er al heel veel in het leven van de patiënt speelt, dan is dat niet het moment om zo'n gesprek aan te gaan.
Dat is overigens ook vaak een valkuil, overigens. Hè.
Ja.
We hebben dat eerder gezien bij trajecten waarin wij probeerden huisartsen te motiveren patiënten te helpen af te bouwen van benzodiazepinepreparaten. Maar huisartsen waren zelf ook heel goed in het vinden van excuses waarom sommige patiënten daar niet voor in aanmerking kwamen.
Ja, ja.
Dus dat is wel een valkuil, denk ik.
Ja, ja, ja. Maar goed, per praktijk stopten er zo'n 5 COPD-patiënten met die medicatie. En waar we heel blij mee waren, is dat zeg maar ook het aantal mensen wat dan weer herstartte redelijk klein was. Hè? Want we hebben eerder een project gedaan waarbij we niet focusten ook op van, hey, als je stopt met inhalatiecorticosteroïden, dan kun je ook kortdurend extra klachten krijgen. Dat gaat voorbij. Weet je, zo van, ga niet meteen weer herstarten. Dat hadden we in dat project niet gezegd. En 1 op de 3 herstarten inhalatiecorticosteroïden weer op korte termijn. Op zo'n korte termijn dat je denkt, nou ja, ja dat is wel heel snel.
De effecten van het afbouwen zelf, daar moet je patiënt op voorbereiden.
Ja, ja. En in ons project was nu 86% aan het einde en nog steeds gestopt met die medicatie. En van de mensen die herstart waren, ja, er waren er een paar die echt inderdaad een longaanval hadden gekregen. En dus dan is het ook terecht dat je je inhalatiecorticosteroïden weer start. Er waren ook een paar patiënten bij waarbij dat wat minder duidelijk was. Maar wat dat betreft wel, ook in die praktijken zag je een daling van 8,2% ICS-gebruik. En in de absolute percentages, dus dat is, ja, vonden wij best wel indrukwekkend. De vraag is natuurlijk ook of dat een landelijke trend is. Hè? Dat toch,
ja, want jullie hebben nog niet gebenchmarkt ten opzichte van andere regio's. Kijk, dat staat nog op het plan.
Ja, dat staat nog op het plan. We gaan het
Dat is al gestart, hè? Lisette is ja. Is een samen voor Zonnewee uit te verkoren om opgeleid te worden. En jouw project is dan, Lisette, die site 2 is het maar genoemd, om juist die vragen ook te beantwoorden. Ja. Is het nou een Drenthe-effect of is het een landelijk effect? En het heeft helemaal niets met het project te maken. Dus daar zijn al regio's enthousiast voor gemaakt en die geheel aan Lisette. Hè. Dus, het is niet,
dat is een soort van controle-regio's die gaan
precies,
kijken.
Ja, ja, ja.
Ja, eigenlijk de nulmeting van die regio's worden de eindmeting of je controlemeting van de regio Drenthe.
Ja. Dus er is een regio die het op zich nog best veel lijkt op Drenthe, die echt als controleregio. Dus die de gegevens over dezelfde periode als waarin het project in Drenthe gelopen heeft aan ons ter beschikking stelt. Zodat we dat ook nog kunnen vergelijken. Maar we willen ook inderdaad, vinden het heel erg van belang van de gegevens zoals we die nu in Drenthe gevonden hebben. Kunnen we die ook in andere regio's terugvinden? En zijn dat misschien wel andere problemen waar je tegenaan loopt, hè, als je een dergelijk project probeert te doen?
Even die 5 patiënten in perspectief plaatsen. Want je zou kunnen denken, 5 patiënten gestopt, dan doe je er al die moeite voor. Maar als je dan bedenkt dat per normpraktijk ongeveer 35 COPD-patiënten zijn. Dat in Drenthe was het zo dat bijna 50% een ICS gebruikte, dus 17. En waarvan het uiteindelijk maar 20% zou moeten zijn. Hè, dan is 5, kun je dan in een beter perspectief plaatsen. Dus dan ga je van 17 naar 12. Dus dan is dat best wel een hoog getal, zeg maar.
Ja, iedereen is nu uit het hoofd aan het rekenen wat je nou precies bedoelde. Maar we zijn met je mee.
Duidelijk.
We zijn met je mee. Hoe gaat het afbouwen nu concreet in de praktijk?
Ja, er zijn volgens de standaard 2 mogelijkheden. Je kunt afbouwen of je kunt in 1 keer stoppen. En uit onderzoek blijkt dan dat het effect eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Het is je ziet wel in het onderzoek dat als je in 1 keer stopt, heb je iets meer kans op kortdurend wat meer klachten van hoesten. Het blijkt ook in praktijk te zijn dat als je daar mensen op voorbereidt. Van god, dat duurt even, maar dat komt, maar dat gaat ook weer weg. Dat het effect uiteindelijk op lange termijn gelijk is. En praktisch gezien, pragmatisch gezien, is het gewoon handig om in 1 keer te stoppen.
Maar dat betekent dat het ook een heel kortdurend traject is.
Het stoppen is van de een op de andere dag. Maar het begeleiden...
De follow-up en de begeleiding...
De follow-up is natuurlijk wel van belang. Hè? Zie je het ook met stop met roken. Dat je toch voortdurend even contact hebt. Dat kan telefonisch zijn. Dat kan via beeldbellen zijn. Dat kan een keer bij een eerstvolgende controle bij de apotheek zijn. Als er bij de apotheek weer een nieuw apparaat wordt gehaald voor de luchtweg verwijderen. Zou het dan moeten zijn. Dat zijn allemaal momenten. En die moet je al inbouwen om die patiënt te ondersteunen. Daar blijkt ook wel, dat wordt ook wel gewaardeerd, hè? Blijkt ook wel uit de interviews. Ja. Dus het is niet zo van stoppen en zoek het uit.
Dat... Hebben jullie ook gekeken hoe blij de patiënten ermee zijn?
Ja, we hebben dus een aantal patiënten hebben we geïnterviewd. Van wat vinden jullie hier nu van? En ook inderdaad ook wel gevraagd naar wat mogelijk de kritische punten zijn. Hè? Van... Is dit niet weer gewoon een om de kosten te drukken? Hè, van, of dat we dat terugkregen. Maar het viel gewoon op dat, wat ik toen straks ook al zei... van voor die patiënten is het heel erg van belang... dat ze vertrouwen hebben in die zorgverlener. En als die iets adviseert, zeg maar, dat ze dan ook ja, daar vertrouwen in hebben... dat een goed advies is... En ze waren ook allemaal erg enthousiast over de manier waarop dat dus die praktijkondersteuners met name hen begeleid hadden in het traject. Hè. Het is ook een stukje extra aandacht die ze gekregen hadden.
Hebben jullie die mensen nog getraind, die praktijkondersteuners? Of was dat niet nodig?
Ja, er is eigenlijk een standaard training. Dus het hele project wat we gedaan hebben bestond uit een communicatieplan. Hè. We hebben op allerlei manieren... aandacht voor dit onderwerp gevraagd in de regio. En ook geprobeerd landelijk al aandacht voor te krijgen. Daarnaast was er een scholing voor als je dit gaat opstarten... van hoe pak je dat dan het beste aan. Die praktijkondersteuners konden ook terugvallen op praktijkconsulenten van de zorggroep... als er vragen waren of als ze ergens tegenaan liepen. En daarnaast hadden we een hele uitgebreide toolbox gemaakt. Hè, dus op basis van... wat die stakeholders zeiden van, nou, dit is allemaal, heb je allemaal nodig om dit succesvol te laten verlopen. En daar konden ze dus gebruik van maken. Denk bijvoorbeeld aan op het moment dat je een eerste keer een inhalatiecorticosteroïd geeft aan een patiënt, dat je een brief meegeeft waarin staat van, dit is op proef. Het is helemaal niet zeker dat u dit de rest van uw leven hoeft te gebruiken, hè, om een soort... al te zorgen dat patiënten weten van... oké, dit is maar kortdurend.
En die toolbox zorgt er dan voor dat die brief er al is. Ja, dus je hoeft niet zelf op zoek of zelf een brief te componeren. Die is er al. En het staat, standaard staat erin. Dus het gaat vanaf helemaal het begin tot aan... Ja, wat een toolbox zegt. Hè, van, ja, haal de tool eruit die je nodig hebt. Maar dit soort zaken die Lisette beschrijft... die zijn er dan al beschikbaar. Ja. Overigens een openbare... toolbox. Dus,
kan ook door anderen gebruikt worden.
Iedereen kan het gebruiken. En wat we ook voor elkaar hebben gekregen is dat thuisarts.nl hun materiaal op aangepast hebben. Zodat we ook daar naartoe kunnen verwijzen.
Want je hebt het over een aantal instrumenten, randvoorwaarden die zo'n project makkelijker maken of makkelijker te implementeren maken. Wat zijn nou de succesfactoren van jullie project geweest als je daarnaar kijkt?
Ik denk voor een heel belangrijk deel... wat Bert eerder ook al zei... van het is niet moeten... van het is op dit moment een kans in de regio. Als je dit wil gaan aanpakken... in je eigen huisartsenpraktijk... dan krijg je extra ondersteuning. Het is met heel veel enthousiasme gebracht ook... iedere keer van dit is een kans. Dit is niet een extra opdracht die je moet doen voor je praktijk. Dit is nu een unieke kans... om voor jouw praktijk te zorgen, voor jouw COPD-populatie... dat er minder overbehandeling is.
Het klinkt alsof de marketing van het project heel goed is geweest.
Ja, ik denk dat heel belangrijk is. En de beginstap is denk ik ook heel belangrijk. Gewoon vragen van, jongens, waar lopen jullie allemaal tegenaan? Vanuit iedere beroepsgroep en vanuit de patiënten. En wat heb je nodig om hiermee verder te kunnen? En als je daarna luistert, dan ben je natuurlijk al een stap verder. Je kan het wel allemaal achter het bureau bedenken... Maar er zijn altijd dan mitsen en maren. En dan sta je al met 1-0 achter, denk ik.
Ja. Goede marketing, goede toolbox.
Ja.
Aangeven dat het niet moet.
Ja, heel belangrijk.
En goede afspraken onderling.
Ja. En al die stakeholders, het was hun plan. Ja. Hè? Dus de longarts, het was zijn plan. Hè? De verpleegkundig specialist, die stond ook achter dit plan. Dus het is ook een manier om de neuzen meer dezelfde kant op te krijgen door op deze manier zo'n project op te tuigen.
Dat is nog een bijeffect van zo'n heel traject. Dat is samenwerking in de regio bijvoorbeeld.
Absoluut, ja. Nou ja, ik bedoel, neem de apotheek. Apotheek is vaak een andere, een aparte discipline buiten de zorg. Nee, maar dat ligt niet aan Anke. Maar
er zit een heel andere financiering achter. Ja. En zolang dat zo blijft, de financiering van de apotheek vooral op distributie hangt en op doosjes verstrekken, is het voor apothekers soms best lastig om in dit soort dingen mee te doen.
Ja, maar tegelijkertijd, want dat hebben we wel gemerkt. Ik ben huisarts en ik zeg tegen de patiënt, joh, dan gaan we stoppen. De patiënt is enthousiast en die doet dat. Maar als ik dan niet een stoprecept naar de apotheek toe stuur, dan weet de apotheek van niks. En of die denkt van, nee, dat moet herhaald worden. Of de patiënt die komt of een goedwillende mantelzorger komt, die zegt, nou, ik moet even deze doosjes herhalen. En de apotheek denkt, ja, klopt, staat erin. Nou, die weet dat niet. Dus dan is het niet eens een financiering, maar is het ook elkaar vinden.
Ja, je moet het weten.
En weten, want dat is met die stakeholdervergadering ook wel geweest. Wat heb jij nou als apotheker nodig om te zorgen dat je weet dat deze actie ondernomen is? Nou, stoprecept is daar eentje van. Dat begint gelukkig steeds meer gemeengoed te worden, maar is nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. Maar dat, hè. Dus dan, als ik dat niet weet, ga ik het ook niet doen. Maar als ik het wel weet, dan weet ik, oh ja, dan moet ik jou bijhouden. En dan moet ik de thuiszorg, want dan zegt de thuiszorg van, hey, moet je dat puffje niet halen? Nee, thuiszorg, want dat hebben we nu zo gedaan. Dus als je iedereen erbij betrekt en jouw netwerk daarmee op peil houdt.
De neuzen dezelfde kant
op. Ja. Dat heeft heel veel effect op het slagen van dit verhaal.
Nou, daar heb je helemaal gelijk in, Bert. Want ja, je krijgt toch, mensen varen op de kleur van het doosje. En die bellen toch naar de apotheek met, ik had altijd een paarse en nu is die groen. Klopt dat? En dan is het wel fijn als je in de apotheek ook weet, ja, dat was een bewuste actie van de huisarts. En anders moet je toch gaan bellen met, klopt dit nou? Of het wordt goedwillend en wel gecorrigeerd. Wat niet de bedoeling was van de huisarts op dat moment. Dus je moet inderdaad iedereen meenemen, ook die thuiszorgmedewerker. Ja.
En dan spreek je dus ook dezelfde taal naar de patiënt. De patiënt krijgt overal hetzelfde te horen. En als de patiënt bij de een hoort van, oh, nou, volgens mij ligt het anders. En de ander zegt van, nou, dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Ja, dat wekt weinig vertrouwen
dat
helpt niet mee. Nee, nee.
Dat zijn de succesfactoren die we net hebben gehad. Er zijn natuurlijk ook altijd sceptici of cynici of andersoortige drempels waar je tegenaan loopt. Wat waren de belangrijkste drempels in jullie traject?
Ja, ik denk de eerste belangrijke drempel in ons project is iets waar we nu gelukkig geen last meer van hebben. Het project heeft precies in de COVID-pandemie plaatsgevonden. Kwetsbare patiënten naar een praktijk oproepen om medicatie te staken. Ja, daar zagen veel huisartsen logischerwijs geen brood in. Hè? Dus dat heeft wel vertraagd. Wat verder denk ik ook generiek is in de huisartsenzorg. We hadden het voor deze podcast al even over, is de overbelasting in de huisartsenpraktijk. En dat dit dus weer iets nieuws is wat erbij gedaan moet worden. Hè. Daarom dat die framing heel erg van belang is. Van nee, dit is juist leuk en dit gaat je ook tijd besparen.
En het is in principe eenmalig, hè?
Nou, we hopen dat ze vanaf nu zeg maar geen nieuwe patiënten meer ten onrechte op die medicatie zetten.
Dat is wat ik bedoelde. Er zouden geen nieuwe onterechte COPD-patiënten meer bij moeten komen die hier middelen gebruiken.
Ja, dat hoop je wel. Nou, dat is natuurlijk wel een utopie. Dat zal niet helemaal zo zijn. Maar dat zegt de overbelasting en praktijken die zeggen, goh, wij willen dit gaan oppakken, maar de praktijkondersteuner is uitgevallen of zwanger. Of, nou ja, goed. Dat zijn wel dingen die waar we tegenaan gelopen zijn. Verder.
Eigenlijk wat je noemt, de cynici, zoals je al zegt, hè, van te druk en te dit en te dat. En doe het zelf.
Eigenlijk toch
en,
niet, heb ik al eerder geprobeerd.
Ja, dat, ja.
Die moet je overtuigen.
Wij hebben die patiënten niet, bij ons doen ze het goed. Nou, allerlei, vaak non-argumenten.
Ja.
Want als je zegt nee, dan hoef je ook niks te doen, hè?
Als je denkt dat het probleem niet in jouw praktijk bestaat, dan hoef je inderdaad niet zoveel te doen.
Nee.
Nu is de ambitie om het uit te rollen, om het landelijk uit te rollen. Wat is daarvoor nodig?
Nou, wat daarvoor nodig is, is dus inderdaad andere regio's sowieso die dit ook gaan doen. En ik vind het heel interessant om te zien dat wat in Drenthe werkt, zeg maar van. Hè, we willen dan weer opnieuw gaan kijken van met die stakeholders. En van wat is nu nodig in jullie regio om dit voor elkaar te krijgen. En ik vind het zelf heel interessant om straks te zien, is dat nou iets heel anders als wat we in Drenthe gedaan hebben? Of zitten daar toch, waarschijnlijk zitten er wel een aantal elementen in, hè, zoals goede diagnostiek astma, die in alle regio's spelen. Maar dus ook weer wel rekening houden met die lokale context. Dus dat is één. Hè? Dus proberen meerdere regio's hetzelfde te laten doen. En gelukkig kan ik dus met een financiering van Zon en Wee, heb ik de mogelijkheid om dat te gaan oppakken. Anderzijds is ook kijken van, hey, wat speelt er landelijk? En daarop inspelen. Hè, van als we bijvoorbeeld bepaalde reclamecampagnes vanuit de farmacie tegenkomen voor bepaalde medicatie. Hè, dat we daar een goed tegengeluid tegen laten horen.
Of dat gebruiken als marketing voor je eigen project.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, dus het is zowel landelijk van kijken wat we kunnen doen om dit beter voor elkaar te krijgen, als inderdaad in andere regio's.
Nou gaat het in de gezondheidszorg vaak over geld. Hebben jullie een business case gemaakt van het project?
Nee,
wat zou het opleveren als in optimale situatie jullie project zou worden uitgevoerd in het hele land? Even naast de kwaliteit, hè? Naast de kwaliteit.
Naast de kwaliteit. Ja, roem en eeuwige roem, denk ik. En,
ja, volgens mij.
Nee, ik denk wel. Weet je, we zitten natuurlijk in een transitie van zorg. En ik denk dat daar best een heel goed onderdeel van kan zijn. Die transitie houdt in. We zijn bijvoorbeeld bij in Zwolle, regio Zwolle en in Drenthe bezig met het Zorgtransformatorhuis. Ook met allerlei discipline, groot netwerk, ook vanuit het sociaal domein. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we het nou anders gaan doen? En ik denk dat het project dat wij hebben gedaan daar heel goed in kan passen. Omdat het ook multidisciplinair is. Dat je je netwerk uitbreidt. En dat je niet zozeer meer kijkt van, oh, dit is jouw taak. En als ik het moeilijk vind, stuur ik het wel naar jou. Zoek jij het maar uit. Maar dat die schotten weggaan. En dat je dat je elkaar weet te vinden rondom die patiënt. En dat je wel natuurlijk afspreekt wie wat doet. Maar dat je dat vervolgens ook van elkaar weet. En dat je ook elkaar, als het niet lukt, weet te vinden. En daar past denk ik dit heel erg in.
Ja, dat en volgens
is een mooie opbrengst. Ja. Maar ik zoek even naar, hè, probeer ook de overheid en verzekeraars te motiveren om aan dit soort projecten mee te doen. Heb jij daar zicht op, Anke?
Het staat in het verbeterselement, ja. COPD-zorg. Daar staan de kosten die bespaard kunnen worden op het moment dat niemand ten onrechte, geen COPD'er ten onrechte inhalatiecorticosteroïden gebruikt. En volgens mij, maar dat zeg ik nu uit de losse pols, was dat in de orde van de 60 miljoen euro.
Kijk, qua uitgaven aan geneesmiddelen maakt het niet zo heel veel uit. De prijzen tussen luchtwegverwijders en combinaties, die liggen redelijk dicht bij elkaar. Dus op medicijnkosten hoef je het waarschijnlijk niet heel veel te doen. Wat je hoopt is met name het aantal longontstekingen die gevolg zijn van onterecht gebruik terug te dringen. En een longontsteking, zeker bij een patiënt met COPD, heeft gewoon heel veel impact. En dan heb je het toch over een ziekenhuisopname in een aantal gevallen, et cetera. En als je erin slaagt om de ICS'en alleen bij die patiënten te laten landen die er echt baat bij hebben, ja, dan vermoed ik dat je daar ook een aantal ziekenhuisopnames vanwege longontsteking mee kan gaan voorkomen. En daar zitten de grote winmodellen op het moment.
En ook wel breder denken, want als je dit is ook een mindset, hè? Als je dat landelijk weet uit te breiden, dan krijg je dat het heel logisch is dat je niet met een ICS begint. En dat het heel logisch is dat je die patiënt een tool geeft om te kijken van hoe kan ik zorgen dat ik zelf zorgen dat ik niet in een verkeerde situatie terechtkom. En dat is dan niet alleen bij de COPD-patiënt, maar dat kun je natuurlijk bij allerlei chronische ziektebeelden. Kun je dat, dus daar haal je de winst, denk ik. Want al die mensen die komen natuurlijk heel makkelijk bij de huisarts. Of die bellen heel makkelijk de huisartsenpost. Het bekende plaatje van hoe lang moet de bloemkool? Oh, bel de huisarts maar. Weet je, dus allerlei onzinnige vragen. Die
of 112.
Of 112, nou, het gebeurt. Ik denk als je, je moet natuurlijk ergens beginnen. En we zijn natuurlijk geen wereldverbeteraars, maar je moet ergens beginnen. En als je dan Als dit aanslaat en daarop aansluit allerlei andere projecten die daarop aanslaan, dan krijg je een hele andere mindset binnen de zorg, maar ook dus bij de patiënten.
Nou zijn er zorgprofessionals aan het luisteren naar deze podcast en die zijn gemotiveerd geworden. Die denken, potverdorie, ik wil eigenlijk ook wel eens even mijn patiëntenbestand doornemen.
Welkom.
Waar moeten ze beginnen?
Nou ja, zoals gezegd kan ik de aankomende periode in ieder geval een aantal zorggroepen...
Ze kunnen bij jou terecht.
Ze kunnen bij mij terecht. En ik kan natuurlijk niet heel Nederland van advies voorzien. Maar iedereen kan wat dat betreft contact met mij opnemen. Als je zelf aan de slag wil, denk ik dat het inderdaad belangrijk is om het probleem breder aan te pakken als alleen... We lopen het lijstje na van welke COPD-patiënten hebben dit nu ten onrechte, die medicatie. En gewoon weten dat het gewoon kan. En dat patiënten hier ook echt gewoon bereid toe zijn.
En de toolbox is vrij beschikbaar, die is voorhanden. Ja. Nou zijn er ook patiënten of consumenten die googlen op COPD en de middelen daarvoor. Die horen deze podcast en die twijfelen nu van... Gebruik dit middel eigenlijk wel terecht? Wat moeten zij doen?
Die toolbox is natuurlijk vrij toegankelijk met alle informatie. Thuisarts.nl is vrij toegankelijk. En ze kunnen natuurlijk met hun huisarts en of praktijk ondersteunen. Of als ze in het ziekenhuis bij de longverpleegkundige en longarts onder behandeling zijn, daarmee contact opnemen.
In zijn algemene geldt natuurlijk voor patiënten sowieso. Hè. Vraag je arts ook, heb ik die middelen nog nodig?
Ja. Ja, ik denk
als je zover bent, dan zijn we alweer heel veel stappen gezet. Dat zou heel mooi zijn. Ja.
Ja, ik denk wel dat het inderdaad van belang is. Van informatie kun je inderdaad op het internet vinden. Maar overleg met je arts altijd van of die medicatie voor jou geschikt zijn. En heel veel patiënten vinden het ook prettig om met minder medicatie toe te kunnen. Hè? Van COPD-patiënten hebben vaak vele andere mobiliteiten. Vele gebruiken veel medicatie. En vinden het vaak ook echt heel prettig dat er gewoon iets van af kan. Dus dat bemerkten wij echt terug. Ja.
Is er iets wat jullie nog niet hebben gezegd wat wel van belang is?
Oh, heel veel, maar dat...
Nou komen de levenswijsheden.
Ja. Nee. Nou, ik zal er heel pragmatisch denken. Stel je denkt, oh, Lisette van de Ben, waar ga ik die vinden? Dr. Drenthe is ook te bereiken natuurlijk. We gaan door, ook als klein projectgroep. Dus er zijn meerdere wegen om ons uiteindelijk te bereiken. Ja,
Bert, blijf mij ondersteunen om ook in andere regio's dit voor elkaar te krijgen. Tijn en Tjart ook, dus dat is heel fijn.
Ja. Nee, dat wij gewoon een contactadres kunnen opnemen in de show notes.
Gaan we doen. Ja. Dankjewel Anke Lamboy. Dankjewel Lisette van der Bemt. Dankjewel Bert van Bremen. Bedankt voor het luisteren naar deze medicijncast. In de volgende podcast spreek ik met experts over het minderen van middelen uit specifieke medicijngroepen, zoals slaapmiddelen en antidepressiva. Wil je op de hoogte blijven van onze producten? Ga naar ivm.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.